Goedemorgen iedereen.
Goedemorgen Tom.
Ja, goedemorgen Albert.
Ja.
Goedemorgen Eke.
Goedemorgen Tom.
Waar ik mee zou beginnen, dat is met een... met een tekst op een boek van een Nederlandse monnik uit de middeleeuwen. Of misschien was het een Belg. Dat weet ik niet meer. Maar in elk geval, volgens mij behoort België helemaal bij Nederland. Ze hebben zich later afgescheiden. Dat is helemaal niet in orde eigenlijk. België is nog een stuk Nederland, vind ik. Dus Ruusbroek is ook een Nederlander. En die benoem ik. Kent u Ruusbroek? En die heeft een boekje geschreven van den blinkende steen. En dat is een titel uit de Apocalyps. Aan het einde der tijden zal de eeuwige iedereen een steentje geven, een blinkend steentje, met een tekst daarop die niemand kan lezen, alleen de eeuwige en jij. Dat is zo uniek, geen tweede in het hele universum. Dat is zo intiem, zo uniek, daar kan een ander niet bij. En misschien is dat moeilijk om te accepteren dat sommige mensen op zo'n andere manier hun geraakt zijn op bewogenheid door het onuitsprekelijke, door het grote mysterie uitdrukken. En toch is dat zo. Het is precies de tekst van Ruusbroek, van de blinkende steen, die in Japan bekend is, natuurlijk in vertalingen, en door Zen bekend, in de Zen en in het Chinese Chan bekend is, en onmiddellijk wordt herkend, dit is de taal van Chan of Zen. En daarom wil ik het noemen, deze tekst, omdat hij iets heel bijzonders tot uitdrukking brengt, juist dat unieke. Het is ook een beetje een excuus. Ik weet dat waar ik over praat, dat is, ja, dat, laat ik maar zeggen, zoals het in de Zen-taal ook al heet, het familiejuweel. Dat is wat mij zo het diepste raakt. Dat hoeft voor een ander niet zo te zijn. Maar ik kan alleen maar vanuit mijn hart praten, en laat ik, met enthousiasme is niet het goede woord, of schoon het woord enthousiasme, dat letterlijk betekent dat en theoi. In het goddelijke zijn, bezield zijn. Dat kan alleen op die manier. Maar ik kan me ook voorstellen, evengoed, dat voor een ander het goddelijke of het grote mysterie eerder mannelijk is. Of hoe dan ook. Het is zo verschillend. Ik heb één keer, en dat heeft mij zo geraakt, een oude Amerikaanse astronoom horen praten over de sterrenkunde. En toen vroegen ze hem ook of het hem ook wel eens religieus geraakt had. Of hij ook iets van het grote goddelijke mysterie. Hij zegt, één keer. En dat vond ik zo mooi. Dat is ook, dat was voor hem zo. Hij zegt, dat was voor hem echt waardoor er iets open ging. Hij was in het begin niet gelovig. Hij was een wetenschap. En dat is ooit veranderd. En voor hem was dat in een droom. Hij zegt, het soort lucide droom. Ik reisde in het universum en ik kwam tenslotte bij een of ander om een heel klein sterretje terecht. Maar dat werd groter en groter en ik was er vlakbij. En ineens was ik op dat sterretje en wat stond daar? Een hele grote gouden troon. En ik keek naar boven, want ik zag hier, die troon is leeg. Ik kon net niet zien of er, zo te zien was hij leeg. Maar ik werd, grote gouden troon werd opgeheven. En toen kon ik nog net zo kijken over de rand van het zitlak. En toen zag ik heel achter in die stoel, zag ik een schaterlachend jong meisje van 5 jaar zitten. En zei hij, dat heb ik zo ongelooflijk ontroerend gevonden. Zo, dat was zo onbevangen, zoals ze naar mij lachte zo en zwaaide. Ja, daar kan ik me iets van voorstellen. Wat ik nou vertel is misschien ook wel wat intiem. Ik weet dat mijn zoon die overleden is, en die vaak een eenzaam en moeilijk leven had, heeft ooit, toen hij 's nachts, 's avonds laat wandelde, kwam er een bus voorbij en daar zat een kindje voor de ruiten. Een klein kindje, ook een meisje, een jaar of 4, 5, en dat zwaaide naar hem. En dat heeft voor hem zoveel betekend. Op dat moment is dat, wat in de Zen-taal heet, het keerwoord of het keergebaar. Niemand kan dat garanderen. Voor hem was dat iets wat hem zo raakte. Dus u ziet hoe verschillend dat is. En nogmaals, voor mij, vanaf het begin dat ik daardoor het religieuze geraakt heb, heeft dat voor mij altijd een vrouwelijke gestalte gehad. Altijd. Dat hoeft niet voor iedereen. Alsjeblieft, blijf bij uw eigen diepste gevoel. Ik ken zeker 2 mensen in mijn leven. Eén is inmiddels overleden. voor wie de muziek het allerbelangrijkste was. En als hij aan de eeuwigheid dacht, was dat muziek. Dat kan ik me ook voorstellen. En dat is, dat zeggen wel eens, de bodhisattva kan alleen maar de noodkreten horen, Kuan Yin, omdat ze dieper nog ook, zo staat het als meervoud, de goddelijke muzieken, de hemelse muzieken hoort. En dat is ook iets van geraakt zijn. Maar nogmaals, voor mij, gun me dat maar, voor mij blijft die diepste uitdrukking van meet af aan, van jongs af aan, altijd is dat geweest. Ik heb daar gedichten over geschreven, ik heb dat tekst, ook toen ik heel jong was, dat heeft voor mij een vrouwelijke gestalte. En misschien is het ook goed te beseffen dat wij in het Westen een inslag, een inhaalslag moeten doen. Hier is toch eenzijdig het goddelijke in mannelijke gestalte tot ons gekomen. En dat is goed, dat mag, dat is helemaal prima. Maar het is ook goed te weten dat daarnaast uit het Oosten het een vrouwelijke gestalte heeft. We kennen de hymne die wij zelf zingen, maar ik heb ook een tekst meegenomen uit het Hindoeïsme. En om te laten horen dat het veel ruimer is dan alleen de teksten die wij zingen. Ja, het is een tekst die door Ramakrishna en Vivekananda, twee grote hedendaagse, 20e eeuwse, of dacht ik toch nog 19e eeuwse Hindoe filosofen, aangehaald worden. Het mooiste daarvan vind ik dat en het doet me denken aan een uitdrukking van de Joodse theoloog of filosoof Martin Buber, die heeft ooit gezegd dat het goddelijke licht openbaart zich ook in de diepste duisternis. En dat is zo, het is voor hem een openbaring geweest. Daar kun je niet een filosofie van maken. Dat was zijn keerpunt, dat dat zo was. Iets daarvan weer klinkt soms in bijvoorbeeld de mystieke teksten van Johannes van het Kruis. Of zoals hij zegt, het donker is mij licht genoeg. Of het is ook zoals Masao Abe, die u intussen allemaal bekend, ergens schrijft. Dazzling darkness. Hij citeert dan Simeon de Nieuwe Theoloog, een christen notabene, maar hij zegt dat is het voor het boeddhisme. Het is dazzling darkness. Het is schitterende duisternis. Twee begrippen zo dicht bij elkaar. En die tegenstellingen, dat wil ik toch ook even noemen, in verband met hoe je dat onuitsprekelijke toch voor jezelf maar moet. Doet u het alsjeblieft voor uzelf ook wat u raakt. U kent misschien het boekje van Shinryu Suzuki, die zegt, als hij spreekt over de dood, hoe hij ooit, toen hij een waterval zag, met die kleine druppeltjes die terechtkomen in dat grote geheel, dat hij plotseling iets ontdekte van wat overgaan naar de eeuwigheid betekent. En hij zegt er onmiddellijk bij, alsjeblieft, dit was het voor mij, maar zoekt u iets wat voor u raakt. Dat is zo uniek en persoonlijk, dat is echt dat blinkende steentje. Maar nogmaals, ik heb een tekst die ik elke avond bid, die ook die tegenstellingen uitdrukt. En ik wil hem noemen, omdat een priester die ik gekend heb, lang gekend heb, en die heel lang geworsteld heeft met zijn geloof, met het als theoloog, het toch invullen met woorden, en tegelijk weten dat je dat niet kan. En ooit was hij geraakt door een tekst uit de Gnosis. Het is een gebed wat ik ook elke avond voor mezelf bid, tussen haakjes. En misschien heb ik het al eens genoemd. Dat is een soort. Het is net zoals in het Boek der Wijsheid, daar spreekt dat eeuwige zich uit: ik ben de moeder van de schone liefde. Dus als een vrouwelijke gestalte. Ik ben de moeder van de schone liefde. Het is een woord of een regel die ik al geleerd heb toen ik 6 of 7 jaar was. Het was het lievelingsgebed van mijn moeder. Ik ben de moeder van de schone liefde. En de tekst die ik wil noemen, die is helemaal geladen met die tegenstelling. Want daar spreekt ze ook zo van over zichzelf, want ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de geëerde en de verachte. Ik ben de hoer en de heilige. Ik ben de vrouw en de maagd. Ik ben de onvruchtbare, maar ook telbaar zijn mijn kinderen. En dan als laatste regel, ik ben de stilte die onbegrijpelijk is, onpeilbaar. En tegelijk de priester die ik gekend heb, ineens, dat was voor hem de keerregel of het keerwoord, waardoor hij ineens begreep dat hij gewoon als katholiek priester zijn taal kon gebruiken, met alle begrip dat het tekort schoot, maar dat ook daar in het mysterie zich openbaart, evengoed als in het onuitsprekelijke in de grote stilte. Dat is allereerst. Dan heb ik hier als voorbeeld, het is een voorbeeld wat mij heel erg geraakt heeft, omdat het is een lied van een Amerikaanse Afro-Amerikaanse zanger. Ik weet niet of je de naam kent, Jimmy Lewis. Het was een van de lievelingszangers van mijn zoon Vladimir. En door hem ken ik dat lied ook. Hij was er heel erg door geraakt. Het is een lied over een meisje wat hem geraakt heeft. Dat was, laat ik zeggen, zijn beeld waardoor het werkelijkheid wordt. Maar het mooiste is dat hij daarna de hand, als hij die met zoveel passie zingt over haar, dat hij in een interview daar iets over zegt. En dat wil ik even aanhalen. Hij zegt in een interview, ze vragen hem over zijn religie. En dan zegt hij, when I sing, en dan noemt hij speciaal dit lied ook, hè, when I sing I love you, I cry for God. Als ik deze woorden gebruik, ik hou van je, het is een schreeuw om God. Het is een roep, het is een wenen om God. Dat is zo'n prachtige bekentenis, dat is een belijdenis, dat is zo eerlijk. Dat ik denk, ik kan dat alleen maar noemen als voorbeeld hoe trouw iemand kan zijn aan een beeld wat hem raakt. En tegelijk beseft dat het tegelijk totaal overstijgt. Dat blijft een paradox. Net zo goed als een bekend zen-gezegde, of het is een haiku, midden in Kyoto verga ik van verlangen naar Kyoto. Om het in mijn taal te zeggen, en u weet hoe ik altijd geraakt ben door die tekst van Rilke, over een jij, doe dir ich nicht zaken dat ich nachts weinend liege. Doe dir een wezen die ruwe macht. En aan het einde, ach in die armen, in mijn armen heb ik ze allemaal verloren. Maar jij wordt elke keer opnieuw, juist in dat verlies, opnieuw geboren. Juist omdat ik je niet vast kon houden, houd ik je vast. Dat is die tegenstrijdigheid. En in dat liedje van dat is precies wat dat uitdrukking komt dus in dat lied van Jim Lewis. En ik had het er een keer met Massau Abbey over. Massau Abbey. En ik heb onthouden wat hij zei. Ik heb hem ook verteld over wat mij raakte. En ik wist daar toen geen raad mee. Ik dacht, het is anders. Het is totaal anders. Het is eraan voorbij. Nee. En dan haalt hij die woorden aan in een andere taal die ik net al noemde. Van de stilte die onbegrijpelijk is. En het uitspreken van mijn naam. Het is het allebei. En toen zei hij ook, het is minstens het allermooiste wat jij in je leven ontdekt. Waar jij door geraakt wordt. Al ben jij daar de enige in. Hè? Wat jij ervaart in jezelf. U kent die woorden van hem. Onhoogbaar, onbestaanbaar. Maar hij zei het hier ook al. Waar jij ten diepste door geraakt wordt. Dat wat ons diepste verlangen zal invullen. Is minstens ook datgene waardoor jij heel concreet in dit leven. Met jouw gevoeligheid. Met jouw antenne. Daardoor geraakt wordt. Laten we dus trouw blijven aan ons diepste verlangen. En daarmee terug. Grenzeloze vertrouwen, het oervertrouwen en de stilte weer ingaan. Dank u wel.